Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 73. Psalm 73 en daarvan zingen we het eerste vers. Het zal in de prediking onder andere gaan over Petrus. Die dacht dat hij stond, maar die viel. En in dat verband is het goed om ook deze psalm te zingen. Hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleden. Psalm 73 vers 1. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons heeft gegeven. Daarna zingen we Psalm 134 vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijveren God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting en de kracht van Gods Heilige Geest. Heere, trouwe en eeuwige God, u die alle dingen draagt door het woord van uw kracht en de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren. Van wie uw woord ook zegt, als u uw hand inhoudt, dan zijn wij niet meer. Zo is ons leven, Heere, u draagt het dag aan dag, maar ons leven gaat voorbij en ons leven hier op aarde is maar tijdelijk. En zo werden we ook opgeschrikt deze week door het bericht dat Barbara Rietveld is heen gegaan, al behoorde zij zelf niet tot onze gemeente. Ze heeft wel familieleden hier en we voelen met hen mee en we bidden ook voor hen, Heere. Wat een slag is dat, als zo het leven van een vrouw, van een moeder en een grootmoeder, van een schoonzus, een tante, plotseling tot een einde komt. We bidden voor haar man, die door rouw en verbijstering overvallen, zal moeten heenleven naar de dag van de begrafenis. We bidden, Heere, ook voor de kinderen en de kleinkinderen. En alle die in liefde en verbondenheid om haar heen hebben gestaan. En Heer, het is ook een roepstem voor ons allemaal. Het is weer het woord dat tot ons komt. Alle vlees is als gras en als een bloem van het veld. Als de wind daarover gaat, dan knakt daar stil. Haar plaats wordt niet meer gevonden. Maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. En we danken u, Heer, dat dat woord nu op deze zondag tot ons komt. Wij zijn sterfelijk en broos. Uw woord is levend en krachtig. Uw woord geeft ons het leven. Het is het woord van de wedergeboorte. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat wij hier bij elkaar zijn. Eerlijk over wie wij zelf zijn. In het besef van onze eigen broosheid, tijdelijkheid, zondigheid, sterfelijkheid, maar dat wij ons mogen vastgrijpen aan het woord van het evangelie van onze Heere Jezus Christus, die in onze sterfelijkheid gekomen is en die zonder tegenspreken de weg van het kruis gegaan is, die gestorven is, de dood is ingegaan in volkomen eenzaamheid, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Heer, we bidden dat dat evangelie open mag gaan, ook deze morgen. En dat we zo mogen luisteren voor ons eigen hart, voor ons eigen bestaan. Maar ook voor elkaar, als we elkaar kennen, meer of minder. En als we weten dat er andere mensen zijn die wellicht juist dit woord nodig hebben. Heer, zo bidden we ook voor elkaar, nu en misschien ook tijdens de dienst. Verhoor ons gebed, Heer, en geef de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest in ons midden. Help uw dienaar als hij spreken zal. Geef dat hij zo spreken mag, dat hij recht doet aan uw woord. En dat zijn woorden de kracht van uw boodschap mogen overdragen. En we danken u, Heer, dat u beloofd heeft dat uw woord niet ledig tot u zal weerkeren, maar doen zal wat u behaagt. Ja, het zal voorspoed zijn in het doel waartoe u het zendt. En in dat vertrouwen zijn we ook deze morgen bijeen. Heer, we bidden ook voor diverse mensen uit ons midden. We danken u met hand dat de operatie geslaagd mag zijn. En we bidden dat hij mag herstellen, dat de pijn mag minder worden. Dat hij zijn gezondheid weer terugkrijgt. Dat hij zijn werk en zijn taak weer mag doen, ook in het gezin, in de gemeente. Dat u zijn ook met Marianne, met Elon, met Sofiebel. Ontferm u over het gehele gezin. We danken u met macht tot Heere dat zij 3 maanden in India mocht zijn. En dat ze daar zoveel verbondenheid heeft ervaren. Zo uw zegen en aanwezigheid mocht merken. Heere, ze heeft het met hart en ziel gedaan. En misschien was het ook niet eenvoudig om de mensen daar weer achter te laten. Maar Heere, we bidden ook voor de mensen daar. En we danken u Heere dat zij daar iets van de zorg en liefde van Jezus Christus zelf heeft mogen laten zien. En dat ze nu weer bij ons terug is. Ga met haar ook haar levensweg. Zegen haar en stel haar tot een zegen. We danken u Heer met Neo en Angelique en met Pascal. Dat het gezin van Pascal weer herenigd is. Dat ook Banshee en Abigail en Sarah nu hier mogen zijn. En we bidden dat zij samen een goede en een rijke toekomst in het geloof in Christus hier in Nederland mogen tegemoet gaan. Geef ook de grootouders van deze kinderen de vreugde dat zij hun kleinkinderen en hun kinderen mogen zien. Heere, we bidden dat u zo met ieder van hen persoonlijk wilt zijn. We bidden voor de ouders in de opvoeding van de kinderen, kleine kinderen, jongeren. Heere, het is niet eenvoudig om als gebrekkige vader en moeder toch een voorbeeld te zijn en de grote verantwoordelijkheid te dragen om kinderen op te voeden tot Gods eer en tot hun zaligheid. Maar we bidden dat u de ouders daarin helpt en dat zij hun werk, hun opvoeding, hun liefdewerk in geloof en vertrouwen mogen verrichten. En dan bidden we ook voor het jeugdwerk. We danken u dat dat in de gemeente mag plaatsvinden. De plus 16 en de min 16 en de kinderclub. Als het zaad van uw woord ook daar gestrooid wordt. Als er contacten mogen zijn, gesprekken mogen zijn, Heere, werk in de harten van onze jongeren. We bidden voor de huwelijken, als in deze tijd juist de belofte van trouw en van eenheid onder druk staan. Heere, geef dat waar liefde woont ook u de zegen geven wilt. We bidden voor diegenen die getrouwd zijn geweest, voor de weduwen, de weduwnaren. We bidden voor degenen die gescheiden zijn. We bidden voor hen die hun vader of moeder of beide verloren hebben. En als wees zijn achtergebleven. Heer, het leven gaat door. En ook wij schuiven allemaal op. Tot we in de voorste linie staan. Maar geef dat die gedachte ons niet beangstigend overkomt als wij mogen zien. Op de opstanding van Jezus Christus uit de doden. We bidden ook voor de dienst van middag hier in de Laankerk. Maar ook de dienst van Brugnot 10 in Fascinatio. U weet wie er komt en u weet hoe het zal zijn. Heren, laat ons gebed er mogen zijn telkens weer. Besef van eigen zwakheid. Mensenwoorden kunnen niets bewerkstelligen. Maar uw geest werkt door de boodschap van het evangelie heen. En laat het telkens weer zo mogen zijn. Laat ook zo deze dienst mogen een plaats mogen hebben in de komst van het heerlijke koninkrijk van Jezus Christus. Die veracht en tot schande gemaakt is, maar nu gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Hoor dan ons gebed omwille van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Laten wij het woord van God openen en een gedeelte gaan lezen uit Markus hoofdstuk 14. Vers 53 tot en met 72. Markus hoofdstuk 14, wij lezen vers 53 tot het einde van het hoofdstuk. Daarvoor is beschreven hoe Jezus in de hof van Gethsemane is gevangen genomen en hoe al zijn discipelen hem verlaten hebben. En nu wordt hij naar de hoge priester gebracht, naar het Sanhedrin, om een proces en een veroordeling te ondergaan. En het woord van God spreekt daar als volgt over. Ze leidden Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal van de hoge priester. En hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want vele getuigden vals tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigden vals tegen hem zeggende: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken. En in 3 dagen een andere tempel zonder handen gemaakt bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eenparig. En de ogenpriester in het midden opstaande vraagde Jezus zeggende: antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de ogenpriester en zei tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? En Jezus zei: ik ben het. En gij zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester verscheurende zijn kleren zei: wat hebben wij nog getuigen van noden? Gij hebt de godslastering gehoord, wat dunkt u? En ze alle veroordeelden hem dus doodschuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespugen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. Ze sloegen hem op zijn kaken. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden van de hoge priester. En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan en zei: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogen, zeggende: ik ken hem niet. Ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degene die daarbij stonden: deze is één van die. Maar hij loochende het wederom. En een weinig daarna die daarbij stonden zeiden wederom tot Petrus: waarlijk, gij zijt één van die, want gij zijt de Galileër en uw spraak gelijkt. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet, die gezegd. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord dat Jezus tot hem gezegd had: eer de haan 2 maal gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En hij zich vandaan makende weende. Tot zover de lezing van de schrift. Wij zullen over dit gedeelte nadenken. En een kerntekst in dit gedeelte is vers 62... Op de vraag van de hoge priester: zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? Zei Jezus: ik ben het. En gij zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht Gods en komende met de wolken des hemels. Het thema wat wij boven de preek schrijven is Jezus alleen. Jezus alleen. 3 gedachten. Ten eerste, Jezus alleen zonder waarheid. Zonder waarheid. Ten tweede, Jezus alleen zonder getuigen. En ten derde, Jezus alleen zonder gelijken. De eerste gedachte, Jezus alleen zonder waarheid, vers 53 tot en met 65. Het proces tegen Jezus. Hij is de enige die de waarheid spreekt. Maar hij wordt zonder waarheid, zonder recht veroordeeld. Ten tweede, zonder getuigen. Er zou één iemand kunnen zijn die getuige was van Jezus, Petrus, maar hij is het niet. En in plaats daarvan verloochent hij zijn meester. Jezus alleen, zonder getuigen. En ten derde, Jezus alleen, zonder gelijken. Niemand is er ooit geweest zoals Jezus, die dit alles verdragen en ondergaan heeft. Laten wij zingen uit Psalm 32. Psalm 32, vers 3 en vers 5. Deze psalm gaat over het zwijgen en over het belijden. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En ook vers 5, wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. En dan aan het einde, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Laten wij vers 3 en 5 uit Psalm 32 zingen. Gemeente, wij schrijven boven de preek Jezus alleen. Onze eerste gedachte is Jezus alleen zonder waarheid. Sinds hoofdstuk 11 staat het plan van het Sanhedrin vast. Jezus moet dood. Jezus moet uit de weg worden geruimd. Maar, hoe dan? Op welke manier kunnen zij hun plan uitvoeren? Op welke wijze kunnen zij dit voor elkaar krijgen? Zullen ze misschien gevangen nemen als hij daar midden op de dag op het tempelplein staat met de mensen om hem heen? Nee, dat gaat niet. Ze kunnen hem niet zomaar op klaarlichte dag arresteren. Kunnen ze misschien een sluipmoordenaar inhuren? Nee, dat gaat ook niet. Stel je voor dat het openbaar komt. Kunnen ze misschien doen lijken op een afrekening in het criminele circuit? Nee, dat gaat ook niet. Want Jezus heeft nooit iets gedaan waardoor je zou kunnen denken dat hij zich met criminele activiteiten had ingelaten. Misschien een vechtpartij waardoor zij de indruk kunnen wekken dat ze zich uit noodweer moeten verdedigen tegen de discipelen. Ja, het was bijna gelukt. Bijna was het gelukt toen Petrus een zwaard greep en erop lossloeg. Maar Jezus had Petrus tot de orde geroepen en gezegd dat hij het zwaard weg moest doen. Dus ook op die manier kunnen zij Jezus niet uit de weg ruimen. Hoe dan wel? Ze hebben uiteindelijk een manier gevonden. Een rechtszaak. Een proces. Een veroordeling voor de rechtbank. In het Oude Testament, in het Jodendom, is de rechtbank de plaats waar recht gebeurt voor de armen en de verdrukten. Mensen die geen helper hebben, kunnen naar de rechter gaan. En juist die plaats, de rechtbank, juist de rechtbank wordt de plaats waar het recht krom gemaakt wordt. Waar het recht gebogen wordt. Zij zetten de rechtspraak in om Jezus te doden. Onrecht onder de schijn van recht. Gemeente, dat gaat nog steeds zo door. Ik moest in de voorbereiding denken aan Marinus van der Lubbe. Misschien dat de kinderen, de jongeren daar op school wel eens van hebben gehoord. Marinus van der Lubbe was een jongen van 24, 25 jaar die in 1934 door de Duitsers werd onthoofd. Hij was het eerste Nederlandse slachtoffer van de nazi's. Deze jongen was ervan beschuldigd dat hij het Rijksgebouw van de Duitsers in brand had gestoken. Het is niet duidelijk of hij het werkelijk gedaan heeft of dat ze een willekeurig slachtoffer hebben gezocht en gevonden. Maar daar is die jongen in 1933, 1934 met een groot proces veroordeeld. En ik weet nog, toen ik op de lagere school zat, ik denk dat het was in dat jaar dat ik een werkstuk moest maken over de Tweede Wereldoorlog. Ik weet nog dat als jonge foto's zag van die Marinus van der Lubbe, zoals hij daar voor de Duitse rechtbank stond. Een bange jongen met zijn hoofd gebogen, een te grote broek aan zonder broekriem die hij voortdurend vast moest houden, waarmee ze die arme jongen, de schande maakte. En ik weet nog wat voor medelijden ik met hem had. Zo oneerlijk. Zo gemeen. Om onder het mom van recht iemand ter dood te brengen. Een dichter maakte er een gedicht over. Willem Elschot zei: jongen met je wankel hoofd, aan de bul vooruit beloofd. Zo gebeurde het met Marinus van der Lubbe, zo gebeurde het 2000 jaar geleden met Jezus. Als we dit tot ons door laten dringen, gemeente, dan kunnen we de afkeer en de weerzin van binnen voelen. Bah, wat gemeen. He, die hoge priester daar, die dan zijn kleren scheurt alsof hij zo geraakt is en zo verontwaardigd is over wat Jezus daar toch durft te zeggen. En al die wijze godsdienstige mensen die samen gaan beslissen. Ja, hij is de dood schuldig. Maar niemand heeft de vraag gesteld of Jezus misschien de waarheid sprak. In vers 62. Zeg het, bent u de Christus, de Zoon van de gezegende God? Jezus zei, ik ben het. En gij zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en komen met de wolken des hemels. Ik ben het. Ik ben degene die eenmaal in heerlijkheid komen zal. Ik ben degene die heel de wereld oordelen zal. Niemand was er die de vraag stelde, zou hij misschien wel de waarheid spreken? Onrecht dus onder de schijn van recht. We zien het nog steeds. Maar we moeten nog een extra vraag stellen, gemeente. Waarom moest dit met Jezus gebeuren? Waarom neemt dit onrecht onder de schijn van recht zo'n grote plaats in het evangelie in? Dat is wel een belangrijke vraag. Jezus is geen martelaar geweest. Jezus is niet in een opstand omgekomen. Maar Jezus is het mikpunt geweest, de speelbal, zo lijkt het, van valse, gemene, oneerlijke spelletjes, valse getuigen, schone schijn van recht. Het evangelie is ook een verhaal van wolven in schaapskleren. Waarom eigenlijk? Mensen die het recht en de waarheid moeten verdedigen, worden dienaars van de leugen. In heel deze gebeurtenis is er maar één iemand die de waarheid spreekt. Jezus alleen. Jezus alleen. We trekken de lijn ook door naar onszelf, gemeente. Helaas is dit niet iets wat voor de Joden toen gold en wat wij als christenen achter ons hebben kunnen laten. Wat gebeurde er nu ook nog in de kerk, in de godsdienst, in kerkelijke procedures? Vieze spelletjes. Wat wordt ook nu nog soms het recht gebogen? Wat zijn er nu ook mensen die teleurgesteld zijn in de kerk, in ambtsdragers, in het christendom, in het geloof, in God? Ja, door zulke soort dingen. Als de waarheid het eerste slachtoffer is. Wat zijn er niet de mensen die zeggen, al die godsdienst, allemaal hypocriet, onoprecht, huichelachtig. Maar misschien dat er ook vanmorgen hier mensen zijn die juist een andere reactie hebben. En die denken, ja, als je die kerkelijke mensen ziet, dominees, kerkverbanden, synodes, noem maar op, commissies, mensen die met zoveel verzekerdheid en met zoveel verontwaardiging soms hun uitspraken doen met grote stelligheid. En dan denk je, het kan toch niet waar zijn dat al die mensen ernaast zitten. Het zijn allemaal mensen die met de hand op de Bijbel zeggen dat zij gelijk hebben. En met een beroep op hun eigen ervaring en misschien wel hun persoonlijke bevinding. En hoor je dat en dan denk je, ja, het zal toch wel waar zijn, hè? Het kan toch niet zo zijn dat al die mensen of een heel kerkverband of een hele kerk ernaast zou zitten. Er zal toch wel iets van waar zijn. Het kan toch niet zo zijn dat die ene armzalige man, Jezus, daar alleen de waarheid spreekt en dat al die andere mensen leugenaars zijn. Ja, en toch is dat precies de les van dit gedeelte, gemeente. Jezus alleen. Jezus alleen. Er is één iemand. Één iemand die de waarheid spreekt. En dat is Jezus. En de overtuigingskracht van het christelijke geloof ligt dan ook daar. Ligt niet in aantallen mensen, ligt niet in dominees, ligt niet in dogma's, ligt niet in je ouders of je voorgeslacht of in je opvoeding. Ligt niet in, het ligt in Jezus alleen. Alle mensen zijn leugenaars, zegt de Bijbel. En van Jezus staat er dat er geen onrecht, geen bedrog in zijn mond geweest is. Jezus alleen spreekt de waarheid. Nou, waar is jouw geloof nu op gebaseerd? Waarom zit je vanmorgen hier in de kerk? Waarom noem je jezelf christelijk? Ja, ik ben in een christelijk gezin geboren. Dat is niet genoeg. Ja, maar ik heb het altijd zo gehoord. Ja, maar de dominee die heeft ervoor gestudeerd, die zal het wel weten. Ik vroeg me gewoon naar wat ze bij ons leren. Nee, dat is niet genoeg. Daar val je mee om. Dat gaat niet. Jezus alleen. Of omgekeerd, misschien ben jij ook wel teleurgesteld in de kerk. In de mensen daar, in de regels, in de dubbelhartigheid. In de verontwaardiging. Misschien zijn er nu nog mensen die bij wijze van spreken ook hun kleren scheuren. Zo aangedaan zijn over wat er allemaal gezegd wordt. Maar er is uiteindelijk maar één iemand die nooit liegt. Nooit dubbelhartig is. Nooit halve waarheden verkondigt. Er is één iemand die er niet omheen draait. En die ook vanmorgen jou duidelijk de waarheid zegt. En dat is Jezus alleen. Jezus alleen. Misschien dat de jongeren ook wel eens twijfelen aan het christelijk geloof. Hè? Waarom zouden wij nu gelijk hebben? Waarom zitten we er niet naast? Dat kan toch? Misschien heb je op school klasgenoten die niet geloven of wat anders geloven. Of je hebt collega's die nergens in geloven. Je vrienden niet, je buren niet, je baas niet. De atheïsten niet, de moslims niet. Miljarden moslims op deze wereld. Waarom zouden zij geen gelijk hebben? Leg maar eens uit, als jij in Bagdad geboren was, was je misschien ook wel moslim geweest, toch? Nee, er is één ding wat altijd overeind blijft staan. Jezus spreekt de waarheid. Of je nou moslim bent, of dat je christen bent, of dat je jood bent, of dat je atheïst bent. Maar er is één iemand die zegt, ik ben het. Ik ben de zoon van de levende God. Nou, dat is de basis, dat is de kern. Wat wij geloven en waarom wij het geloven. Wij geloven wat Jezus zegt over zichzelf. Omdat Jezus het zegt. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus alleen. Zonder getuigen. Er is daar in die rechtszitting, in dat gebouw, er is één iemand geweest. Eén iemand die het voor Jezus op kan nemen. Petrus, dit is je kans. Er zijn valse getuigen geweest. De een na de ander heeft wat geprobeerd. De een na de ander heeft wat geroepen. Maar het mislukt. Ze zijn niet eenduidig, ze komen niet tot een eenheid. Wat is nu waarheid? Is er iemand die iets over deze Jezus kan zeggen? Ja, Petrus, je krijgt 3 keer de kans, jongen. 3 keer de kans om over je meester te getuigen. Om te zeggen dat je hem kent. Dat je zijn woorden voor waar aanneemt. Om te zeggen wat hij daar zegt is waar. Hij is Jezus, de Zoon van God. Ik heb het gezien, ik heb het gemerkt. Ik geloof wat Jezus zegt over zichzelf. We zouden verwachten dat dit gebeurt. Als we zo de geschiedenis overzien, gemeente, Oude Testament erbij nemen. Hè, dan zien we hoe God daar 12 stammen van Israël uitkiest. 12 stammen die samen het volk van God gaan vormen om te midden van deze wereld vol onrecht en leugen getuigen te zijn van God. 12 stammen. Maar hoe verder je leest en hoe meer je leest in het Oude Testament, hoe meer je ziet dat die 12 stammen van Israël daar niet in slagen om getuigen te zijn van de waarachtige God. En dan komt Jezus. We lezen in Marcus 3, ditzelfde Bijbelboek, hoofdstuk 3, dat hij 12 discipelen uitkiest. 12, zouden we zeggen, nieuwe aartsvaders. 12 nieuwe getuigen. 12 mensen die samen het begin zullen zijn van het nieuwe Israël. En de belangrijkste van die 12 is Petrus. De eerste die altijd wat te zeggen heeft. De eerste die namens al die 12 spreken wil. Petrus. Nou, daar mag je toch wat van verwachten, hè? Als Jezus die 12 mensen als getuigen geroepen heeft. En daar staat Petrus in de rechtszaal. En die belangrijke vraag klinkt. Zeg het u, zeg het ons, bent u de Christus? Kinderen, wat denk je? Wat gaat Petrus zeggen? Hij was daarvoor al, hoofdstuk 8, Marcus 8, de eerste die antwoordde op de vraag van Jezus. Wie zegt u dat ik ben? En Petrus zei, u bent de Christus. Nou, Petrus, je hoeft alleen maar te herhalen wat je al weet en wat je al gezegd hebt. Maar het gebeurt niet. Petrus zwijgt. Petrus ontkent. Petrus liegt. Petrus vloekt. Nee, ik hoor niet bij hem. Hij noemt de naam van Jezus niet eens. Die mens, die ken ik niet. Je mag me erom vervloeken als het anders is. God is mijn getuige. Ik ken hem niet. Ik hoor er niet bij. Dat is een les voor ons, gemeente. Zijn wij getuigen? Dat is een christen. Je bent niet een christen in de Bijbelse zin, in de ware zin, als je naar de kerk gaat, meezingt met de liederen en de psalmen. Als je zo je eigen regels en christelijke gewoonten hebt en handhaaft. Je bent ook geen christen als je goede voornemens hebt. Heere God, ik beloof u, ik zal serieuzer worden, ik zal ernstiger worden. Heere God, ik ga nu stoppen met deze zonde, ik wil ermee breken. Heere God, ik zal meer van mijn geld gaan geven aan de kerk en aan goede doelen, ik beloof het. Ja, Petrus had ook zoveel beloofd. Je bent een christen als je getuige bent. Op het moment dat het erop aankomt, hè? Het moment dat het erop aankomt. Als je alleen staat. Als het spannend wordt. Als je de eenling bent. Ben je dan nog christen? Ben je dan getuige? Ja, niet van je kerk. Van je kerkverband, niet van jouw groep, niet van je dogmatiek, niet van je leerstellingen, maar ben jij getuige van Jezus Christus? Durf je dat te zeggen en daarvan te getuigen, dat Jezus de enige weg is tot God? De enige. Durf je te zeggen, wat Jezus hier ook zegt, dat hij zal terugkomen op de wolken des hemels en oordelen zal de levenden en de doden. Durf je dat te getuigen, dat zonder geloof in Jezus iedereen verloren gaat? Durf je dat te zeggen, dat jij jouw vertrouwen op Jezus stelt? Of is dat al te veel gevraagd? En wordt het dan al te spannend? Omgekeerd, gemeente, ik verloochen Jezus ook als ik niet als een christen herkenbaar ben. Ik verloochen Jezus ook als mijn woorden en mijn daden anders zijn dan zou moeten. Als ik dingen zeg die Jezus nooit gezegd zou hebben. Als ik dingen doe die Jezus nooit gedaan zou hebben. Verloochen ik Jezus. Ik verloochen Jezus als ik mij zo gedraag dat ik laat merken, ik hoor daar niet bij. Ik verloochen Jezus als ik met mijn woorden of mijn daden laat merken, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Jezus alleen. Zie hem daar staan, gemeente, de Heer Jezus. Het zand erin om hem heen. Ernstig. Pijnlijk, verdrietig wat deze mannen zeggen. Maar die ene man daar, Petrus. Petrus, waarom zeg je dat? Jezus alleen. Wat is Jezus op dit moment eenzaam? Eenzaamheid, gemeente. Er zijn mensen die eenzaam zijn en zeggen, ik kan er redelijk goed mee omgaan. Er zijn ook mensen die zeggen, eenzaamheid, ik kan er eigenlijk niet mee omgaan. Ik vind het zo moeilijk om alleen te zijn. Maar het is één vorm van eenzaamheid waar niemand tegen kan. En dat is in de steek gelaten worden. Nou, dat is de eenzaamheid waar Jezus mee te maken heeft. En Jezus kon daar ook niet tegen. Het heeft hem ontzettend veel pijn gedaan. Dat zijn discipel. Dat Petrus een vloekende vriend geworden is. Dat Petrus hem alleen laat. Hier is Jezus alleen, zonder getuigen. Zonder getuigen. Niemand die trouw was aan Jezus. Overzie de geschiedenis nog eens een keer. Een compleet volk, uitverkoren, om getuige te zijn. Mislukt. Toen een nieuw begin met 12 mannen rondom Jezus. Ook mislukt. Wie blijft er over? Niemand. Jezus alleen. Ze komen bij onze derde gedachte. Jezus alleen. Zonder gelijke. Zo is het, gemeente. Jezus alleen. Echt waar. Jezus is helemaal, echt helemaal alleen. Ja, het is waar, dat hoofdstuk eindigt ermee dat Petrus huilt. Diep geraakt, als hij beseft wat hij gedaan heeft. Huilend gaat hij daar weg, verlaat hij die zaal. Verschrikkelijk berouw in zijn hart. Maar hij is wel weg. En als je verder gaat lezen, heel dat lange hoofdstuk 15 door. Je kunt lezen wat je wilt, maar je komt de naam van Petrus niet tegen. Als Jezus gegezeld wordt, Petrus, waar ben je? Petrus is er niet. Als Jezus naar Pilatus moet, Petrus, waar ben je? Hij is er niet. Als Jezus de weg moet gaan, de Via Dolorosa, met het kruis op zijn rug. Petrus, waar ben je? Petrus is er niet. Daar op de heuvel Golgotha, als hij daar vastgespijkerd wordt, de vrouwen zijn er, Johannes is er. Petrus is er niet. Als Jezus van het kruis gehaald wordt, in het graf gelegd wordt, geen Petrus. Zo zien wij, gemeente, wat het evangelie inhoudt. Op het diepste moment van zijn lijden en van zijn dood is Jezus alleen. Van God verlaten. Van de mensen verlaten. Jezus alleen. Echt helemaal alleen. En toch ging hij deze weg. Alleen. Hij ging de weg alleen. Toen alles van Jezus alleen afhing, ging hij alleen deze weg. Toen dat hele volk God teleurgesteld had. Toen die 12 uitgekozen discipelen en volgelingen van Jezus hem teleurgesteld hadden. Toen bleef er nog één iemand over. Jezus alleen. Paulus zegt daarvan in Galaten 3. Daarom wordt er gesproken over het nageslacht. Het zaad in het enkelvoud. Eén iemand. Dat hele volk van God, gemeente. Dat hele volk van God. Alles wat God in deze wereld gedaan heeft. Dat komt samen. Het is als een trechter. Het komt samen in één persoon. Alle zaligheid, alle redding, alles van God in deze wereld rust op de schouders van Jezus alleen. En wat niemand doen kon, en wat niemand doen wilde, dat deed Hij. Hij onderging deze veroordeling. Jezus droeg het kruis. Hij heeft de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Hij liet zich verbrijzelen Ook toen Petrus bij hem wegliep. Ook toen Petrus hem verloochende. Niemand had dit kunnen doen dan Jezus alleen. En hij deed het. Hij deed het. Daarom kunnen we, gemeente, kunnen we in deze lijdenstijd het hele lijdensevangelie terugbrengen tot twee woorden. Jezus alleen. Jezus deed het. Alleen. Alles wat er nodig was. Alles wat gebeuren moest om ons te redden. Jezus deed het. Nou, dat is Marcus 14. Heel pijnlijk om dit hoofdstuk zo door te lezen. En de een na de andere persoon te zien passeren. En wie blijft er over? Niemand. Dan Jezus alleen. Die pijn van het evangelie moeten wij voelen. Maar het is ook de troost van het evangelie. Het is ook de troost van Marcus 14. Hij deed het alleen. Hij deed het volkomen. Hij deed het volledig. Hij deed het volmaakt. Jezus hoefde niet zoveel van Petrus te verwachten. Want er viel ook niks van Petrus te verwachten. Jezus hoeft niet zoveel van jou en van mij en van ons te verwachten, gemeente. Want er valt gewoon niet zoveel van ons te verwachten. Hij deed het alleen. Toch komt die naam van Petrus nog één keer voor. Eén keer nog. In het Bijbelboek Marcus. Hoofdstuk 16, vers 9. Het hoofdstuk van de opstanding. Daar komen die vrouwen bij het graf. Niet Petrus hoor. Die vrouwen, ze komen bij het graf. En zij zien daar die engel. En die spreekt hen aan. En die heeft de boodschap voor hen. Dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat hij is herrezen. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dan zegt hij, hoofdstuk 16 vers 7, ga heen. Zeg aan zijn discipelen en Petrus. Dat hij u volgaat naar Galilea. De boodschap van Jezus voor Petrus. Ja, ook voor Petrus. Voor wie heeft Jezus dit alles gedaan? Voor wie heeft Jezus het kruis gedragen en schande veracht? Voor Petrus. Ook voor Petrus. Die man met die grote belofte, weet je wel? Maar die ook zo hard kon vloeken. Die man met een grote mond en een klein hart. Die als erop aankwam beter was in liegen dan in belijden. Petrus. Die letterlijk en figuurlijk nergens bleef. Jezus ging die weg. Alleen. Ook voor Petrus. Gemeente, dat is de evangelie dat tot ons komt. Het lijdensevangelie van onze Heer Jezus Christus. Die boodschap van het lijden van de Heer Jezus is pijnlijk, ontdekkend, eerlijk. Er blijft weinig van ons over. Het lijdensevangelie vertelt hoe de wereld is. Heel veel onrecht, tot in de rechtszaal toe. Het lijdensevangelie vertelt hoe de kerk is. Vrome woorden, maar intussen moordlust in het hart. Het lijdensevangelie vertelt wie de mens is. Het evangelie vertelt mij wie ik ben. En dat vraagt het evangelie van ons, gemeente, om eerlijk te zijn over onszelf. Eerlijk. Gewoon eerlijk te vertellen. Ja, ik ben Petrus. Ik ben net als hij. Dat is berouw, hè? Wat is dat berouw? Wat is dat berouw? Eerlijk zijn over jezelf. Toelaten, de gedachten toelaten. Wat de Bijbel over mij vertelt. Zo ben ik. En dat ben ik. Ook als je jezelf zo verschrikkelijk tegenvalt. Ook als er dingen gebeuren zoals bij Petrus. Dat is de evangelie. Het vertelt ons in alle eerlijkheid wie wij zijn. Maar het evangelie vertelt ons ook wie Jezus is. en vertelt ons wat hij gedaan heeft. Jezus alleen. Zoals hij is er geen tweede. Zonder gelijke. Zonder weerga. Jezus alleen. Als we dat evangelie zien, gemeente, ja dan, hè, dan durf je ook eerlijk te zijn. Dan mag het ook. Want dan zien we dat hij ons niet loslaat. En dat hij ons niet laat gaan, al hebben wij dat 1000 keer verdiend. Maar dan mogen we zien dat onze zaligheid en onze redding niet afhangt van mijn prestaties en van mijn beloften, maar van wat Jezus gedaan heeft. Nou, dat is de oproep aan ons, gemeente, om getuigen te zijn van Jezus. Getuigen te zijn van Jezus. En wat kunnen wij nu van Jezus getuigen? Wat mogen wij over hem zeggen? Wat mag er meegaan in leven en sterven? 2 woordjes. Die jou, u, mij tot getuige van Jezus maakt. Jezus alleen. Amen. Psalm 124. Psalm 124, wij zingen vers 1 en vers 4. En vers 1 aan het einde, dan zingen we de regels: indien de Heere die ons heeft bijgestaan toen vijands hier een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En ook vers 4, want kwamen haasdes vogelvangers net. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124, vers 1 en 4. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, o Heere Jezus Christus, dat wij zo veilig zijn in uw handen, dat wij er nooit uit zullen vallen. We danken u, Heere, dat dat uw belofte is, dat u onze namen in uw handpalmen hebt gegraveerd. We danken u, Heere Jezus, dat u ook tegen ons zegt, de Satan heeft u wel begeerd te zift als de tarwe, maar ik heb gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. De rechtvaardige zal vallen, maar hij zal weer opstaan. Zo danken wij u, Heere Jezus, dat u alleen die weg gegaan bent. En dat u het volkomen hebt gedaan. Dat er ook geen tweede middelaar nodig is. Als wij nu alles hebben wat wij nodig hebben voor onze zaligheid, Heere, dan hoeven wij buiten u ook niets of niemand anders meer te zoeken. En zeker niet bij onszelf en in onszelf. We danken u, Heere, voor dit evangelie dat ons eerlijk en duidelijk vertelt wie wij zijn en wat we van onszelf mogen verwachten. Heere, als we eerlijk zijn, zullen we onszelf hier maar al te goed in herkennen. We bidden dat wij dat voor u zullen belijden, maar dat wij niet zullen twijfelen aan de liefde van de Heere Jezus Christus. Geef, Heere, dat ieder van ons zijn vertrouwen en zijn geloof zal richten op de Heere Jezus Christus. Buiten hem is er niets en niemand. Buiten hem zijn wij verloren. Maar in hem hebben wij alles wat tot onze zaligheid nodig is. Zo bidden we, Heere, dat dit lijdensevangelie meegaat in onze gedachten, in onze gesprekken. Dat wij daarvan getuigen mogen zijn. En dat wij dat met waar geloof zullen zeggen. Niet alleen anderen, maar ook voor mij. Breng ons ook vanmiddag opnieuw samen zegen hem die dan het woord zal bedienen. We bidden en danken dit. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen op Psalm 121, vers 2 en 4. Hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Psalm 121, vers 2 en 4. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.